optimistische gedachten in moeilijke tijden. Dit is Optimo Praat. Sjaal Groenhuizen heeft een boek geschreven, Optimisten hebben de hele wereld. En wij hebben nu bedacht, Sjaal Groenhuizen en ik, om te zeggen, laten we in deze barre tijden een leuke podcast gaan maken. Die gaat over positief zijn in moeilijke tijden. Het heet Optimo Praat. Goeiedag, Sjaal.
Hallo daar.
Om te leren van ons verleden, wat zijn nou eigenlijk de eerdere epidemieën geweest? Want we zitten nu midden in de coronacrisis. En hoe is de wereld daar toen weer bovenop gekomen? Daar weet je vast meer van vanuit jouw redeneren met statistieken en zo.
Nou ja, we hebben natuurlijk in de loop van de eeuwen, de middeleeuwen als beginpunt nemen. Daarvoor is het ook heel veel geweest, maar daar weten we wat minder van, omdat het minder opgeschreven is. Maar de pest enzovoort, dat hebben we natuurlijk, de builenpest, hebben we allemaal varianten, hebben we natuurlijk veelvuldig gezien, ook in de middeleeuwen. De donkere middeleeuwen waren voor een deel ook, ja, de hele zieke, dodelijke middeleeuwen. Dat waren epidemieën, dat was absoluut verschrikkelijk, omdat natuurlijk elke vorm van hygiëne ontbrak. Maar vooral ook, mensen hadden ook geen idee, echt absoluut geen idee, hoe die epidemieën zich verspreiden. De enige hoop die ze hadden, die ontleenden ze aan de kerk, omdat ze daar advies kregen, nou ja, ga maar veel bidden. En ook allerlei primitieve medische ingrepen die vervolgens tot niks leiden natuurlijk. Maar het feit dat dat door of bacteriën of de virus in veel gevallen verspreid werd, ja, hadden ze natuurlijk geen idee.
Ja, dat wisten ze niet. Nee. Toen
was het enige recept, keep hope alive en veel bidden. En dat
aderlating had je ook in die tijd.
Ja, dat soort gekkigheid.
Wat ik wel grappig vind, is dat je nu halve bevolkingsgroepen hebt die juist terug hunkeren naar die tijden. Dan denk ik, joh, ga eens wat boeken lezen, want het was alles behalve leuk.
Nee, en het zijn, je zegt halve bevolkingsgroepen. Ja, inderdaad, van bepaalde bevolkingsgroepen misschien de helft. Maar gelukkig is dat ook percentueel. Zijn de meeste mensen en de meeste ouders toch wel zo verstandig dat ze hun kinderen wel laten vaccineren. En niet luisteren naar allerlei malle types die zeggen dat dat een straf van God is. En van welke God dan maar. Nou, enzovoort. Gelukkig gebeurt dat niet. Maar die vaccinaties zijn natuurlijk ook van de afgelopen 100 jaar. Dat was er vroeger natuurlijk ook niet. En een van de beroemdste en epidemie, ik wil niet zeggen dat die in ons geheugen zit, omdat het 100 jaar geleden is en dat weten de meeste mensen niet meer. Maar het is 1918, 1919. Onmiddellijk
ik kan
na
me
de
nog herinneren als de dag van gisteren.
Ja, precies. Je bent zo knapperd.
Precies.
Maar onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog. En dat is relevant omdat het was natuurlijk een verschrikkelijke oorlog sowieso. Die Europa echt op zijn kop heeft gezet. Ja. En Europa dus ook heel erg kwetsbaar maakte. Het was de Spaanse griep. En daar zijn in Europa tientallen miljoenen mensen aan dood gegaan.
Heb je ooit begrepen waar die ontstaan is?
Ja, waarschijnlijk heeft het toch te maken met het opdrift zijn van hele grote groepen soldaten.
Mm-hmm.
En voor deel ook soldaten die in hele slechte conditie waren aan het einde van die oorlog. En die zijn gaan terugreizen. Ze weten het niet precies. Het is nooit helemaal precies teruggehaald waar het vandaan gekomen is. Maar de kwetsbaarheid van met name soldaten die terugkwamen van de oorlog heeft waarschijnlijk een rol gespeeld A, bij het ontstaan, maar vooral ook bij de verspreiding daarvan. Omdat die mensen allemaal teruggingen naar waar ze vandaan kwamen. En dat heeft waarschijnlijk wel een grote rol gespeeld. Los van het feit natuurlijk dat, gaan we na, ook in die loopgraven waren ook de hygiënische omstandigheden niet zodanig dat het virus liep van oei, hier moet ik niet zijn. Nee, dat virus dacht van oeh, hier moet ik zijn.
Ja,
dat leidde tot rampzalige gevolgen. Overigens is het een ander heel groot verschil. We noemen het allemaal de Spaanse griep. En de herkomst van die benaming Spaanse griep is interessant. Je zou denken, nou, dat zal wel ontstaan zijn in Spanje. Nou, nee, helemaal niet. Wat er aan de hand was, was in de nasleep van die oorlog, de media heel erg gemuilkorfd waren, of zichzelf muilkorfden, en dachten van, nou, dit nieuws over die griepepidemie vinden we zo akelig, dat schrijven we maar niet op.
Ja.
Dus de mensen hadden ook, los van wat ze in hun eigen omgeving zagen en hoorden en meemaakten, in veel gevallen geen idee van de omvang van de ramp die zich op dat moment in Europa aan het voltrekken was. Spanje was neutraal in de Eerste Wereldoorlog en daar was die breidel van de pers, censuur, was daar niet aanwezig. Dus in Spanje werd daar vrijelijk over geschreven dat dat aan de hand was, ook al in Spanje, maar ook vooral in de rest van Europa, waardoor de indruk ontstond dat het in Spanje wel heel erg was en dat het dus wel de Spaanse griep zou moeten zijn. Dus, en ik noem dat ook als voorbeeld omdat, ja, dat is nu natuurlijk totaal ondenkbaar. De mate waarin wij nu van die epidemie, van die pandemie op de hoogte zijn. En elke dag op de hoogte worden gesteld van hoe is het met het vaccin, hoe is het met de statistieken. En nou, de mate van geïnformeerd zijn is natuurlijk ongelooflijk vergeleken met de mate van ongeïnformeerd zijn toen.
Ja. Zijn er ook overeenkomsten als je naar de Spaanse griep kijkt en het coronavirus nu?
Ja, dat weten we natuurlijk nog niet precies, omdat die epidemie van 100 jaar geleden, die is wel voorbij en die waar we nu middenin zitten niet. Wat een overeenkomst zou kunnen zijn, is dat we een tweede golf krijgen. Mm-hmm. We zitten nu natuurlijk in de voorjaarsgolf. Nou, de verwachting is dat als het weer wat beter wordt, warmer, dat vindt dat virus niet zo prettig. En het heeft ook met luchtvochtigheid en allerlei dingen te maken. Dat het nu gaat afnemen, de mate van besmettelijkheid. Ja. En dat in het najaar, als het weer koeler wordt, en de vochtgehalte weer anders wordt enzovoort, dat het weer zou kunnen terugkomen. En dat is toen ook gebeurd. De tweede golf in het najaar van 2018... was nog weer veel erger dan die eerder in dat jaar. Dat is eigenlijk de echte harde klap.
Okay.
Een groot verschil is wel dat bij die epidemie vooral 30 en 40-jarigen getroffen werden. Echt mensen dus in de kracht van hun leven, jonge ouders, mensen die gewoon aan het werk waren. Dat is natuurlijk nu anders. Het is nu meer een epidemie van oudere mensen. De verklaring daarvoor zou zijn dat oudere mensen het van toen een kleinere epidemie van pakweg 1890 meegemaakt hadden en dus een mate van immuniteit hadden opgebouwd. Mark Rutte zou er jaloers op zijn. Mate van immuniteit opgebouwd hebben, zodat zij voor die Spaanse griep in 1918, 1990 uiteindelijk minder gevoelig waren. Dus dat zou wel een verschil kunnen zijn. En ik hoop ook dat een verschil is de mate van dodelijkheid. Want het ging dus echt om, we weten het niet precies. Als je, ik heb er eens over zitten lezen, tussen de 30 en 80 miljoen. Maar wat is dat voor marge tussen de 30 en 80? Is het nou 30 of 80?
Ja, er zit heel veel tussen.
Ja, nogal. Ja. En we weten het dus eigenlijk niet. En dat zegt ook wel iets over de mate waarin ook zo'n epidemie gedocumenteerd werd in die periode en er tegen aangekeken werd. Het is wel echt 100 jaar geleden. En dat is toch...
Ja, als je maar informatievoorziening is iets heel anders.
Ja.
Dit is Optimo-praat, dus we moeten het positief houden. Heb je enig idee hoe die Spaanse griep weggeëpt is? Is daar een soort eikbaar eindpunt aan geweest? Of is het dat er een immuniteit ook opgebouwd is en dat in de jaren 20 van de vorige eeuw het gewoon klaar was?
Ja, gewoon klaar is, dat moet dan wel ergens vandaan komen. Maar dat weten ze. Ik heb dat zitten zoeken. Dat weten ze eigenlijk niet zo goed. Maar dat zie je wel vaker met die epidemieën. Dat het op een goed moment is het er en op een goed moment verdwijnt het ook weer.
Ook weer klaar.
En het kan te maken hebben met het veranderen van dat virus, het muteren van dat virus, waardoor het minder schadelijk wordt.
Ja.
Het kan ook inderdaad te maken hebben waar we nu met z'n allen over praten, groepsimmuniteit. Dat als er nou maar genoeg mensen ziek zijn of ziek zijn geweest, hebben ze antistoffen en krijgt dat virus geen kans meer. Dat kan naar jou toespringen, maar helaas, je hebt antistoffen, dus je wordt niet meer ziek. Ze weten het niet zo goed, ook omdat het natuurlijk verspreid was over een heel groot deel van Europa. En op een bepaald moment is het toch, je zou bijna denken dat het iets met klimatologische omstandigheden te maken zou moeten hebben. Dat zou kunnen, maar het is gewoon op een goed moment weggeëpt en verdwenen.
Nu hebben we het over een virus, de Spaanse griep, wat in Europa huisgehouden heeft. Jij bent nogal een Amerika-kenner en dan druk ik me zacht uit. Hoe was dat daar, hetzelfde?
Ja, nee, veel Amerika vocht natuurlijk mee in de Eerste Wereldoorlog. Dus ook daarvan gingen veel soldaten terug. En ook vaak jongens van het platteland enzovoort. Dat is altijd, hè, dat zie je. En hebben het daar dus ook op grote schaal verspreid. Ja, nee, het was een wereldwijde epidemie.
Ja.
En ondanks het feit dat er toen minder gereisd werd. Maar er werd toen juist, in die nasleep van die oorlog, met name door soldaten, werd er ontzettend veel gereisd.
Ja.
En dat is echt een ideale voedingsbodem geweest voor het virus toen.
Nou, we gingen het positief maken. Alle narigheid, die heeft ook vaak, geeft dat kansen. Wat voor kansen zie jij in de huidige crisis?
Nou, om te beginnen moet je de ellende die we nu hebben en die nog lang niet voorbij is, moet je niet onderschatten. Je moet niet net doen of, oh nee, dan gaan we, we'll never take a good crisis to waste. Nee, dat vind ik ook. Maar wat zich nu afspeelt, waar heel veel mensen individueel doorheen gaan en doorheen zullen gaan, dat is niet mis. Ik heb soms wel het idee, even dan niet optimistisch, dat we in een soort horrorfilm zitten en nu ongeveer de eerste 10 minuten erop hebben zitten van die film. Maar tegelijkertijd, en dan moet je toch naar de geschiedenis ook kijken, dan zie je eigenlijk na elke keer na dit soort crisis, dat geldt bijvoorbeeld ook voor een Tweede Wereldoorlog, dat geldt ook voor de Eerste Wereldoorlog, dat je in heel veel opzichten een mate van vooruitgang ziet die mensen niet zien op, op het moment dat ze midden in zo'n dal zitten. Ja. Laat ik even dan die Tweede Wereldoorlog. Nou ja, erger kan het niet. Met tientallen miljoenen doden, waaronder de 6 miljoen van de Holocaust enzovoort. De wereld op zijn kop, landen totaal vernietigd. Duitsland kapot, Engeland kapot. En als je vervolgens kijkt wat zich in de jaren daarna heeft afgespeeld, bijvoorbeeld ook als het gaat om gezondheidszorg, als het gaat om internationale samenwerking, als het gaat om het terugdringen van oorlog, als je nadenkt over mensenrechten bijvoorbeeld. Als er toch één periode is geweest dat mensenrechten met voeten getreden werden en op de meest verschrikkelijke manier geschonden werden, was het die Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En diezelfde Tweede Wereldoorlog is toch het inleidende hoofdstuk geweest naar een beweging wereldwijd, maar zeker ook hier in Europa en in de Verenigde Staten, waarbij voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid serieus werd nagedacht over mensenrechten. Rechten van vrouwen, rechten van kinderen, rechten van homo's, überhaupt recht op leven. Dat bestond niet. Dat was nooit zo vastgelegd.
Beschreven of neergelegd. Nee,
als je simpel kijkt naar levensverwachting, als je kijkt naar gezondheid, geletterdheid, al die dingen, is het breukpunt van stagnatie naar geweldige vooruitgang, ook technisch. Ja. Is toch die Tweede Wereldoorlog geweest. Ja. Ik zal de epidemie van nu met corona niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk toch nog van een andere orde.
Ja, maar je ziet heel een soort eikpunt.
Ja, maar het is, als je nadenkt over internationale samenwerking, als je nadenkt over hoe je over oplossingen nadenkt die ons allemaal aan het hart gaan en waar we allemaal hartstochtelijk op hopen. Ik denk dat wat we nu meemaken een geweldige stimulans zal zijn om daar echt over na te gaan denken. En de cynici die zeggen, ja, maar bijvoorbeeld wat mij nogal aan het hart gaat, ik ben een fan van de EU, ik zie de gebreken en de problemen. Maar de mensen die in de afgelopen jaren met een soort gemak de EU wegvegen, allemaal verkwisting en we moeten eruit, hè, wat de Britten nu gaan doen. Alsjeblieft, koester op dat vlak de vooruitgang die we sinds 1945 met z'n allen geboekt hebben. En dat is ongekend. Dat is niet eerder in de wereldgeschiedenis geweest dat we zo structureel met elkaar zijn gaan samenwerken. En dat nu aan de kant schuiven, vind ik onverantwoord. En ik denk dat de coronacrisis waar we nu over spreken, daar vraag je terecht naar, dat die coronacrisis ons op de feiten drukt en zegt van, dames en heren, laten we toch nadenken over de collectiviteit. En dat is een wereldwijde collectiviteit. Dat is een Europese collectiviteit. Of een Nederlandse. Of voor jou in Wageningen. Of voor mij hier in Utrecht. Maar je ziet ook heel veel signalen. Elke dag weer. Van mensen die dingen voor elkaar bedenken. Belangeloos.
Ja.
Ik las net een verbijsterende statistiek. Een kwart van alle coronazieken in Nederland zijn zorgverleners. Het is bijna ontroerend als je erover nadenkt, Victor. Het is bijna ontroerend als je erover nadenkt wat mensen dus opofferen, of het risico dat ze accepteren om andere mensen te helpen. Ja. Dat is de keerzijde. Ik wil niet zeggen de zonnige, want die zieke zorgverleners, dat is dramatisch. Maar dat is de keerzijde van het cynisme. Dat is de keerzijde van, laten we toch in onze eigen bubbel kruipen. Dat is de keerzijde van de cynici die zeggen, ah, die politici zijn allemaal zakkenvullers en bedriegers. Hou op, stop. En die coronacrisis zou, en dat zie je vaak in de geschiedenis, maar ik kan ook niet in de toekomst kijken, zou een soort inleiding kunnen zijn, een soort prelude naar wat dat betreft een andere manier van denken. En iedereen die zegt, ah, joh, zo'n overheid, dan moeten dingen gewoon privatiseren. Allerlei voorzieningen van, dat kan het particuliere bedrijfsleven veel beter. Nou, van dat soort dingen zijn we nu wel even
over nadenken. Ja, ja. Ik vind het een mooie afsluiting van deze eerste aflevering van Optimo Praat. Dankjewel, Charles. Graag tot de volgende.